Openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 20. Dus de schriftlezing is Efeze 6, vers 10 tot en met 20.
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de onlistige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, ter duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal, aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
Gemeente, het gedeelte uit Gods woord dat zojuist ons is gelezen zal, zo de Heere wil en wij leven, in de komende maanden de stof vormen voor de prediking. Voor vanmorgen letten we dan op de eerste vier versen, Efeze 6, vers 10 tot en met 13, waar Paulus ons gaat spreken over de noodzaak van de geestelijke wapenrusting. Gemeente, de laatste jaren zijn er in onze taal nogal wat vreemde woorden bijgekomen. Woorden uit andere talen, soms zelfs van heel erg ver, waar 20 jaar geleden nog nooit iemand van gehoord zou hebben, maar inmiddels weet iedereen het zo ongeveer wel. En dat geldt bijvoorbeeld voor die woorden die te maken hebben met het sterk toegenomen gebruik van de computer. Want iedereen weet zo wat wel in de Bethelkerk wat een e-mailadres is. En als je aan jongeren vraagt, leg nou eens even uit, wat is het World Wide Web? Dan zou 20 jaar geleden, zeg ik, niemand ooit hebben kunnen bedenken wat dat is. Maar nu kan ieder kind wat naar school gaat je dat uitleggen. Maar dat is maar één terrein waarop er nogal wat vreemde woorden bijgekomen zijn. Er is ook nog een heel ander gebied waar we ook inmiddels wat thuis in raken, maar waar we dan meestal nog wat negatievere gevoelens bij hebben dan we soms bij de media al hebben. Ik denk dan aan het feit dat we allemaal, jong en oud, zo langzamerhand steeds vertrouwder worden met een aantal Arabische woorden. En dat is ook nog maar van de laatste jaren. Want iedereen van u weet van de Taliban. Iedereen, ook de kinderen, weten wel iets te vertellen over Al-Qaeda. En een woord wat met die twee organisaties te maken heeft, terroristische organisaties, dat woord kent u ook allemaal en daar is het mij vanmorgen om te doen, het woord jihad. Vreemd woord, maar ik denk dat er verschillenden onder ons zijn die het zomaar kunnen vertalen. De jihad, dat is dan wat de moslims noemen de heilige oorlog. En laat het dan zo zijn, gemeente, dat via dat Arabische woord dat iets nieuws is wat in onze samenleving bekend is geworden. Maar als ik het vertaal in het Nederlands, dan is het eigenlijk iets wat voor kerkmensen, voor christenen, al veel langer bekend is. Al was het alleen maar via het oude boekje van John Bunyan, dat ook die titel draagt, De Heilige Oorlog. Maar ik meen dat ik laatst in de nabetrachting spreek over Zacharia 13 ook al eens tegen u gezegd heb, dat we dan de twee dingen waar we het over hebben, wat de moslims de Heilige Oorlog noemen en wat Bunyan de Heilige Oorlog noemt, dat we dat niet door elkaar moeten halen. De een heeft het dan over een zak waarin een bom zit die een ander moet treffen. De een heeft het dan over wapens waarmee de ongelovigen moeten worden uitgeroeid. En de ander, als u dat boek van Bunyan zelf gelezen hebt, dan weet u dat die het heeft over iets wat zich in het hart van de zondaar met name afspeelt. En als het over vijanden gaat, dat dan niet allereerst gedacht wordt aan menselijke vijanden die je onschadelijk moet maken, die je moet neerschieten of laten opblazen, maar dat het dan gaat over de zonde en over geestelijke vijanden. Omdat er niet alleen maar mensen betrokken zijn bij de Heilige Oorlog, maar er ook in de geestelijke wereld allerlei wezens betrokken zijn bij deze strijd. En dat is, gemeente, de zaak waar het Paulus in onze tekst om te doen is. De tekst die ons wil inleiden in dat gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Hij wil ons nadrukkelijk wijzen, gemeente, op die oorlog die er is en ook op degenen die bij die oorlog betrokken zijn. En we voelen vanmorgen met de apostelgemeente ook een stuk nood, een stuk roeping om u dat ook op het hart te binden, biddend om de Heilige Geest die alleen maar in staat is om dat woord toe te passen, maar dat we elkaar wel moeten vragen, weten we nog dat er zoiets is als een heilige oorlog? Beseffen we nog hoeveel vijanden er op de been zijn om een mens te laten blijven in de staat waarin hij van nature geboren is, of om een wedergeboren mens zoveel mogelijk aan te vallen op weg naar de hemel? En weten we nog, gemeente, welke wapens er in die strijd tegen die geestelijke vijanden gehanteerd moeten worden volgens de Heilige Schrift? Zie, dat zijn de vragen waar het om te doen is in dat laatste stukje van de brief van de apostel aan de gemeente in Efeze. We schrijven dan boven deze inleidende preek over de geestelijke wapenrusting, de uitrusting tot de heilige oorlog. Drie gedachten: de noodzaak van die uitrusting, het karakter van die uitrusting en het doel van die uitrusting. Dus de uitrusting tot de heilige oorlog. De noodzaak, het karakter en het doel van die uitrusting. Gemeente, als u dat allereerste woordje van mijn tekst, het woordje voorts, bekijkt, je zou dan haast de indruk krijgen dat de apostel gewoon verder gaat met nog weer een nieuw onderwerp toe te voegen aan alles wat hij al met de Efeziërs besproken had. Maar u moet het eigenlijk zo lezen dat Paulus hier als het ware een conclusie gaat trekken. Kortom, staat er eigenlijk in het Grieks. Na alles wat ik u heb voorgehouden, Efeziërs, en dan niet alleen maar als het gaat om het evangelie, wat ik u in hoofdstuk 1 tot en met 3 verkondigd heb, maar vooral wat er achteraan kwam. Al die waarschuwingen, al die vermaningen, al die aansporingen die de hoofdstukken 4, 5 en 6 tot hiertoe hebben gevuld. Daar ga ik nou afsluitend nog eens iets heel belangrijks van zeggen, zegt de apostel. Kortom. En dan blijkt, gemeente, ook als die hier gaat afsluiten, dat in deze Efeze brief zalig worden een zaak is waar je met twee woorden over moet spreken. Aan de ene kant En daar heeft Paulus in het begin van de brief over geschreven. Uit genade zijt gij zalig geworden, niet uit u, het is Gods gave, zalig worden, pure genade. Aan de andere kant, gemeente, wordt er niemand met zijn armen over elkaar zalig. Daar moet veel strijds gestreden zijn, daar moet die enge poort worden gevonden en daar moet de mens doorheen, hij moet het smalle pad gaan betreden, hij moet de heilige oorlog leren voeren. En Paulus heeft er in zijn Efezebrief al op gewezen en herhaaldelijk dat op weg naar de hemel, waar die Efeziërs op weg mogen zijn naar de hemel, dat er allerlei machten zijn die proberen om ze daar vandaan te houden. Bijvoorbeeld door middel van dwaalleraars die in de gemeente hun valse boodschappen proberen te laten binnendringen. Maar vooral ook als je kijkt naar de buitenkant, als je kijkt naar de wereld om de gemeente heen, waar die gemeente in staat, dat wereldse leven, dat zo opdringerig is, dat probeert die gemeente binnen te komen, dat probeert aansluiting te vinden, ook bij het van nature zondige hart van die kerkgangers. Maar misschien dat Paulus bij het schrijven van die Efezebrief wel gedacht heeft, gemeente, nou heb ik ze wel voor een heleboel dingen gewaarschuwd. Maar nou lijkt het er wel op, alsof al die gevaren waar ze voor moeten uitkijken, alleen maar van de kant van de mensen komen. En van de kant van de wereld. Dat je dat maar kan zien en kan horen, als je dan maar goed je ogen en je oren openhoudt, nou, dan zie je alle gevaren waar je in terecht kunt komen, van de kant van de mensen, van de kant van de wereld. Maar we hebben net al gezegd in de inleiding, gemeente, dat er aan de heilige oorlog, zoals de Bijbel daarover spreekt, nog een heel andere kant zit. En daar wil Paulus, ter afsluiting van zijn brief, die mensen in Efeze nou eens nadrukkelijk op wijs. Dat achter al die dingen die je als mens kan zien en horen, iets anders gaande is. Dat daar in de heilige oorlog een onzichtbare vijand actief is, die de wereld en de wereldling, de mensen, aanstuurt. En dat is die persoon, gemeente, die u in vers 11 tegenkomt. Daar wordt hij genoemd, kinderen, de duivel. Hij heeft meer namen in de Bijbel. De Satan, zo kennen we hem ook. De boze. Dat zou in dit verband trouwens ook een hele treffende naam kunnen zijn, als u vast eens even kijkt naar het slot van mijn tekst in vers 13. Daar zie je namelijk wat de duivel op touw zet, waar die nou voor zorgt. Dan spreekt de apostel over de werkelijkheid van de boze dag. En dan moet u, gemeente, daarbij bedenken dat dat niet alleen maar bepaalde dagen in je leven zijn waarop de duivel bijzonder met je bezig is. Je hebt allemaal van die dagen, dan merk je, nu is er een sterke verzoeking. Nou word ik bijzonder beproefd. Nou is de aanvechting hevig. Maar de boze dag, gemeente, is nog breder. Dat is eigenlijk, en daar hebben we in de Bijbel verschillende termen voor, dat is eigenlijk weer een andere term voor die hele tijd waarin de kerk zich bevindt, totdat Jezus wederkomt. En dat is ook een wel aangename dag. Dat is ook de dag der zaligheid. Want de Heilige Geest werkt in die tijd tussen hemelvaart en wederkomst aan de bekering van Gods volk. Maar het is ook de boze dag, zegt Paulus. Want terwijl aan de ene kant die geest uit de hemel bezig is om mensen toe te voegen aan de gemeente die zalig worden, is er een andere geest bezig om te verderven. Dat maakt het een boze dag. Want de boze is volop bezig. En een van de lessen die de apostel ons in dit gedeelte over de boze, over de duivel wil leren, dat is eigenlijk een van de hele grote lessen die ik vanmorgen met Gods hulp aan u moet voorleggen. Onderschat de macht van de duivel niet. Want we hebben te maken niet met een of andere onpersoonlijke kracht. Maar met een intelligent wezen. Zegt Paulus ook in vers 11 dat hij listig is. En hoe listig die is, dat hebben we van meet af aan al kunnen lezen in de Bijbel. Dat bleek al in het paradijs toen hij de mensen ging verleiden tot die eerste zonde. Maar zo listig is hij nog altijd, gemeend. Hij is doortrapt. En hij heeft allerlei middelen om te proberen mensen tot zonde te brengen en in de zonde gevangen te houden. Paulus noemt dat in vers 11 omleidingen. Maar er staat eigenlijk een woord, jongens en meisjes, wat jullie wel kennen. Methoden. Dat is eigenlijk een Grieks woord. Dat is je bepaalde werkwijs. De manier waarop je te werk gaat. Zo gaat de duivel ook niet, gemeente, zomaar eens te pas en te onpas aan het werk. Ik zal dit eens proberen of ik zal dat eens proberen. Maar dat is iemand die werk belijmt. Die is intelligent, die heeft een duivelse agenda en die heeft een duivelse methode. Hij gaat heel planmatig te werk om kinderen van Adam te brengen waar hij ze hebben wil, in de eeuwige rampzaligheid. En daarbij, gemeente, we zullen dat straks in vers 12 ook nog nader horen, maar daarbij is de duivel ook nog een wezen dat een bepaalde voorsprong op u en mij heeft. Hij heeft namelijk geen lichaam. Het is een louter geestelijk wezen, die duivel. Hij heeft geen last van de warmte. Hij kan vanmorgen rustig bezig gaan, gemeente, en doorgaan om u af te leiden, om de kinderen te laten denken, wat is nou eigenlijk warm, en zou liever wat anders doen misschien. Maar de duivel heeft daar geen last van. Wij worden afgeleid, wij worden moe. Mensen, ze raken wel eens een keer uitgeput, depressief, maar de duivel niet, gemeente. Die kan onvermoeibaar dag en nacht, en hij doet het al zo lang, doorgaan met zijn duivelse plannen. Maar datgene wat ik u tot nu toe verteld heb over de duivel, gemeente, dat weet u eigenlijk al. Je zou dat natuurlijk ook zomaar aan een groep kinderen, een jonge lui van de catechisatie kunnen vragen. Vertel mij nou eens even wat over de duivel. En dan zouden er een heleboel dingen die ook in Efeze 6 te vinden zijn, zomaar uitkomen. En dat ze bijvoorbeeld ook wel zouden kunnen zeggen, nou dominee, de duivel is niet alleen maar bezig om mensen tot zonde te verleiden. Maar ik weet ook wel dat hij dat met name probeert bij die kinderen van God, dat hij met name die mensen aanvalt, omdat daar wat te halen is. Maar niet alleen Gods kinderen hebben met zijn aanvallen te maken, ook onbekeerden hebben zijn aandacht. En hoe doet hij dat dan? Hoe is hij dan bezig om te verderven? Nou, dat zouden de kinderen ook wel kunnen zeggen, door leugens te vertellen. Of door mensen bijvoorbeeld te laten geloven dat hij helemaal niet bestaat. Daar houdt de duivel erg van mensen die geloven dat hij niet bestaat, want dan kan hij rustig anoniem zijn werk doen. Hij kan waarheid en leugen door elkaar gaan halen. Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel van dat hij op die manier zelfs bij de Heere Jezus probeerde binnen te komen. Zomaar eens een Bijbeltekst er doorheen gooien en kijken wat het uitwerkt. De duivel, gemeente, heeft veel pijlen op zijn boog om mensen te verleiden. En misschien dat u inderdaad zegt, dominee, dat is bekende stof. Maar dan vraag ik u, gemeente, en nogmaals, met die nood ben ik de preekstoel opgegaan vanmorgen. Maar bent u dan ook op uw hoede voor deze vijand? Want dan is er het gevaar dat allerlei dingen die vanaf de preekstoel je worden meegegeven en die nog eens een keer worden gezegd en die je nog eens een keer op het hart worden gebonden, dat je daaraan wendt. Dat dat iets wordt wat je in je achterhoofd laat zitten. Maar waar je niet dagelijks bij stilstaat en dat je dan argeloos de wereld doorgaat. Jonge mensen, ik zeg het tegen jullie ook, argeloos de zomer tegemoet gaat zonder het besef dat er wel een bepaalde ontspanning is en dat er allerlei dingen stilvallen in de zomerperiode. Maar dat er één ding achter de schermen doorgaat en dat is de heilige oorlog. De duivel draait overuren in juli en augustus. Maar passen we daarvoor op? Of zijn wij behept, gemeente, met datgene waar de wereld ook mee behept is? Want u weet, de wereld die spreekt ook wel eens een keer over de duivel. Over de geestelijke wereld. Maar dan maken ze dat altijd een beetje belachelijk. En dan spreekt de wereld ook nog wel eens een keer in verkleinwoorden. Is u dat opgevallen? Dat waar de Bijbel spreekt ook bijvoorbeeld over engelen en over duivelen, dat de wereld het heeft over engeltjes. En over duiveltjes. Waarbij de duivel dan bijna geworden is tot een of ander grappig mannetje. Zoals een van de Duitse schrijvers hem getekend heeft, met vlammend haar, wat vreemde poten onder zijn lijf, horentjes op zijn hoofd. Je zou er bijna om gaan lachen. Gemeente, zo praten de wereldlingen ook over de duivel. Hij is bijna belachelijk. En vandaar denk ik ook dat de wereldling, dat heel veel jongeren ook, maar hoeveel zouden er dat in de kerk ook denken, dat ze het gevoel hebben, ach, dat zijn machten, dat zijn dingen, daar kun je best eens een keer mee gaan spelen. Laat het dan zo zijn dat housemuziek, dat zegt dat dat van de duivel komt, dat geven ze zelf toe, maar ach, wie is de duivel nou eigenlijk? Daar kun je best wel eens even mee spelen. Kun je best wel eens proberen hoe dat werkt, hoe dat gaat, hoe dat voelt. Of occultisme, gemeente. Ik weet niet of dat onder onze jongeren ook nog speelt. Ik heb dat gelukkig nog niet gehoord, maar er zijn vele voorbeelden van dat mensen op die manier ook, op een speelse manier, denken te kunnen omgaan met het rijk van de boos. Het is toch de duivel maar. Duiveltje. Gemeente, dan ga ik met u toch naar dat vers waar ik het net ook al over had. En waar ik met name het gevoel krijg dat Paulus ons ernstig wil waarschuwen voor die grote macht van de boos. Dat is dat 12e vers. Want daar hoor ik dat de duivel, zoals wij hem dan altijd noemen, dat nou niet alleen maar één persoon is. Waarvan je zegt, nou die heeft er dan heel wat werk aan om 5 miljard mensen te verleiden. Maar nou blijkt de duivel, jongens en meisjes, ouderen, een heel leger van kameraden bij zich te hebben, met wie hij zijn werk samen kan doen. En als je dat goed op je in laat werken, dan is dat 12e vers een huiveringwekkend vers. Daar wordt niet van duiveltjes gesproken. Ook niet eens van wezens die ons gelijke zijn, waarvan je zegt, nou die kan ik aan, die lijken ook een beetje op mij, die is ongeveer net zo groot als ik, net zo slim, net zo sterk. Als u die woorden uit vers 12 op u in laat werken, gemeente, dan komt een mens daar toch wel van onder de indruk, als daar van machten, van overheden, van geweldhebbers gesproken wordt, geestelijke boosheden in de lucht. Paulus zegt daarom aan het begin van dat vers, mensen, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. U moet niet denken dat u machten, dat u wezens tegenover u hebt, die net als u van vlees en bloed zijn, die net zo sterk als u zijn, ook een menselijk lichaam, ook zoveel kracht. Het zijn veel grotere machten, zegt Paulus. Het zijn geen menselijke wezens. Zo moet u dat boek van Bunyan ook niet gaan uitleggen. Dat je zegt, nou ja, dan komt daar een of andere generaal naar stad mensziel toe en die heet Diabolos. Hij lijkt op een mens. Dat is maar een beeld. Nee, het zijn overheden en macht. En zoals ik net al gezegd heb, dan gaat het om voluit geestelijke machten. Machten die in de lucht hun werk doen. Die zijn in die verborgen geestelijke wereld aan het werk. En ze zijn nooit moe. Ze hebben nooit een burn-out, de demonen uit de hel. En ze gaan ook nooit op vakantie. Ze zijn onzichtbaar, ze zijn ongrijpbaar. Mensen, zegt Paulus, als je nou goed naar die demonen kijkt, naar die geestelijke boosheden, dan moet je concluderen, die zijn voor ons onoverwinnelijk. En wat wij ons ook moeten bedenken, gemeente, dat is ook iets wat je in vers 12 kunt leren. Dat die duivelen nou niet alleen maar bezig zijn om ons als enkelingen aan te vechten. Ik zei al, daar hebben alleen Gods kinderen ervaring mee, want anderen merken dat niet. Maar als je genade kent, dan komt er zo eens een van die duivelen op je af en die gaat van alles met je uithalen, vragen stellen, onderuit halen, verleiden, aanvechten, in duisternis brengen. Maar er zijn niet alleen maar wezens die zomaar met één mens bezig zijn, zegt Paulus. We hebben het hier ook over veel grotere geesten. De schrift vertelt ons dat overigens op meer plaatsen. U kunt daar in het boek Openbaring het een en ander over vinden en zelfs in het Oude Testament, in het boek van Daniël. Dat daar in de geestelijke wereld wezens zijn die niet uit zijn op het verleiden en verderven van één mens, maar die zich met een hele samenleving bezighoudt. Die je soms een heel land toegewezen hebben gekregen, lees ik in Daniël. Wezens, gemeente, wiens macht zo groot is. En die zo ongrijpbaar zijn. We gebruiken die uitdrukking uit het eind van vers 12 toch ook wel eens een keer. Dat je zegt, ik weet niet wat er aan de hand is tegenwoordig. Maar de zonde en de verleiding en de dwaasheid van de mensen die zonder God leven, zit gewoon in de lucht. Daar komt gemeente door de geestelijke boosheden in de lucht. Ze proberen vat te krijgen op de wereld. En op de eeuw, staat er in vers 12. De eeuw, dat wil zeggen, dat is dat tijdsbeeld waar je in geschiedenisboeken van kan lezen. Waar een mens niet zomaar zicht op krijgt en waar je ook niet op één bepaalde dag zomaar ineens wat van kan zeggen. Maar dat je zegt, en als ik nou over een langere tijd kijk, als ik nou kijk hoe de wereld zich ontwikkeld heeft, hoe Nederland zich ontwikkeld heeft, daar zit een bepaalde lijn in. En die loopt naar het verderf. Geestengemeente uit de boze wereld. Die het beneden hun waardigheid achten om één mens tot zonde te brengen. Dat laten ze aan hun andere collega's wel over. Maar ze zijn bezig om te sturen. Om achter de schermen een bepaalde geest in ons te gieten. Die ons ziek maakt. En die zo aansluit bij dat verdorven hart, gemeente. En u ziet het voor uw ogen gebeuren. De geest van het materialisme. Mensen die massaal niet meer weten dan geld en bezit en vakantie. Dingen van beneden, dingen van hier en nu. Daar leven ze voor. In de kerk ook. En wat dacht u van de geest van het autonome denken? 50 jaar geleden, gemeente, lag dat heel anders. De ouderen kunnen dat vertellen. En 20 jaar geleden misschien ook. Maar die geest is doorgaan zet. Dat je mensen kunt horen zeggen, ja, maar ik heb niks met een ander te maken. En ik heb helemaal niks met God te maken. En wie zal mij vertellen wat ik doen moet? Want ik ben zelf wijs genoeg en sterk genoeg en slim genoeg om alles uit te maken. Ik kan mijn eigen leven wel invullen. Hoor ik dat in de kerk ook? De geest van het atheïsme, ook zo'n sterke geest uit de boze wereld, gemeent. Hoeveel mensen in ons goede vaderland zijn er niet? Oh, dat lag jaren geleden ook anders, maar die zonder blikken of blozen kunnen verklaren dat God niet bestaat. Elke madelief in de berm van de weg getuigt tegen zijn gemeente, maar ze kunnen het zonder blikken of blozen volhouden. Er is geen schepper. Er is geen geestelijke wereld. De geest van het zedeloos, van de zedeloosheid, gemeente, is dat ook niet zo'n grote geest uit de geestelijke onderwereld. Die ook de mensen al zo ver heeft gebracht, dat ze zonder enige schaamte zich uitleven in dingen waar de mensheid jarenlang, eeuwenlang heeft gezegd, dat is zonde, dat kan niet. En hoe zit het in de kerk, gemeente? Moeten we ook niet zeggen dat we in de kerk nog de werking van weer een andere grote geest tegenkomen, namelijk een geest die verdeeldheid zaait. Die geestgemeente die vers 12 eigenlijk liever uit het Bijbeltje geschrapt zou zien worden. en die eigenlijk tegen allerlei kerkmensen, tegen ambtsdragers zegt, jij hebt wel de strijd tegen vlees en bloed. Tegen die broeder, dat is een vijand van je. Tegen die zuster der gemeente, dat mens moet je vooruitkijken. Tegen die groep in de gemeente, moet je brieven tegen schrijven. Tegen dat en dat in de kerkengemeente, op die manier is er ook een geest bezig. Merkt u dat? Om in de kerken verdeeldheid te zaaien waar de duivel profijt van trekt. Maar hebben we dat door, gemeente? We zouden in het eerste punt spreken over de noodzaak van de uitrusting tot de heilige oorlog. Maar hebben we dat door? En zo niet, gemeente, moeten we dan niet wakker worden? Moeten we dan niet op onze hoede zijn, omdat we niet alleen maar kunnen zingen met Psalm 89 van het strijdperk van dit leven, maar dat we dat moeten gaan inleven? Het is een strijdperk. Het is de boze dag en de heilige oorlog is gaande. Kijk, dan maakt het zoveel verschil, gemeente, of je genade kent. Want ach, ieder mens in de kerk die verbaast zich dan wel eens een keer over de toestand in de wereld en de toestand in de kerk. En soms zeggen we dat ook zo tegen elkaar. Wat een toestand. En waar moet het allemaal naartoe? Gods kind, gemeente, leert het op een gegeven moment af om zo te praten. Die verbaast zich niet eens meer. En die kan ook niet blijven steken in zulke bewoordingen. Wat een toestand en wat bezielt de mensen toch? Maar die krijgt uit de dingen die onze tijd ons leert signalen van wat hier in onze tekst staat. En die beseft, nou kan ik niet blijven klagen en blijven praten. Nou kan ik me niet blijven verbazen over een ander. Maar ik ben een kind van Adam. Ik ben vatbaar voor de zonde. Ik ben niet onkwetsbaar voor de invloeden van de boze. En aangezien het de boze dag is. En aangezien de tijd voortschrijdt op weg naar de wederkomst. Moet ik luisteren naar wat de apostel hier zegt? Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Onze tekst roept ons op, gemeente, tot de hoogste paraatheid. Dat tekent het leven van een kind van de Heere in de boze dag. Zoals het hier staat ook in vers 12, wij hebben de strijd. Dat woord gemeente wat in dat tekstwoord wordt gebruikt, strijd, dat is een heel typisch woord. Dat betekent, jongens en meisjes, dat Paulus daar spreekt niet over twee grote legers die met elkaar in gevecht komen. Of dat mensen elkaar op afstand beschieten met kanonnen, maar dan gaat het over een man tegen man gevecht. Eén die staat tegenover de ander. Ze zien elkaar in het gezicht. En één van beiden moet het gaan verliezen. Alleen als Paulus het geestelijke leven van Gods kinderen zo tekent, dan hebben die kinderen van God wel een probleem, gemeente. Als het dan één tegen één is. Man tegen man. Maar er staat aan de andere kant geen man. Er staat niet iemand die net zo lang is als jij, die van vlees en bloed is, maar er staan gigantische geestelijke boosheden tegenover de mens. Begrijpt u, gemeente, dat we dan in ons tweede punt moeten gaan nadenken over de wapens. Als je dan een uitrusting krijgt voor deze heilige oorlog, wat moet een mens dan meebrengen, gemeente? Waar moet een mens zich dan mee aankleden? Met wat voor wapens moet hij het slagveld dan op? Want dan kun je geestelijke wapens, geestelijke vijanden, niet met vleeselijke wapens bestrijden. Ook met mijn eigen gemaakte godsdienstige wapens, die ik als mens in elkaar geflanst heb, kan ik de duivel niet bestrijden. Geestelijke vijanden kunnen alleen met geestelijke wapens worden bestreden. Nou gaan we vanmorgen niet in op die afzonderlijke wapens die dan in het vervolg van onze tekst worden genoemd. Paulus noemt er 6. Hij voegt daar straks ook nog het gebed aan toe, maar daar hopen we als de Heere tijd van leven geeft in de komende maanden over na te denken. Maar nou gaat het ons vanmorgen om het principe. Het principe van de heilige oorlog. Wat is het karakter van de uitrusting die een mens aan moet hebben? Gemeente, dat kan niet met dingen die je zelf meebrengt. Dat kan alleen maar met dingen die een mens van de Heer heeft gekregen. Leest u maar in vanzelf. Want hoe wordt die wapenrusting genoemd die Paulus aan gaat prijzen? Dat is de wapenrusting Gods. Dat wil zeggen niet de wapenrusting die God zelf aan heeft, maar die de Heere verstrekt. Die bij hem vandaan komt. En in vers 10 heeft Paulus ook al iets dergelijks gezegd. Als het gaat om het staande blijven, om het kracht krijgen voor de strijd, waar haalt de mens dat vandaan? Mijn broeders, word krachtig in de Heer. En wie de Heere is, weten de kinderen. De Heere Jezus. De enige die de duivel en die de duivelse machten heeft kunnen overwinnen. Paulus in een andere brief geschreven. Lees het maar vanmiddag, Colossenzen 2. Dat op de dag dat de Heere Jezus aan het kruis ging, dat hij niet alleen maar de zonde heeft verzoend, niet alleen het recht Gods voldaan, maar dat hij aan het kruis de overheden en de machten, komt u dat inmiddels bekend voor, gemeente? Dat hij de overheden en de machten heeft ontmaskerd. Heeft getriomfeerd over die macht. En daarom kan Paulus in onze tekst schrijven, mensen, als je nou de duivel op je pad vindt, en nog veel meer duivelen, en je kan ze niet zien, maar ze zijn er, en je voelt hun werking, en je ziet het. De sterkte zijn er macht, mensen. Van de Heer. Van de Heere van Goede Vrijdag. Ook de Heere van Paas. Want die sterkte zijn er macht heeft ook te maken met de opstandingskracht van de Heere Jezus. Maar die Heer, die koning van de kerk, die overwinnaar over dood en duivel en hel, die alleen kan kracht geven. Maar gemeente, u begrijpt dan wel, als we dat vanmorgen samen ontdekken in onze tekst, dat het preken over de geestelijke wapenrusting wel in een bepaald licht zet. Want nadenken over de geestelijke wapenrusting, laat staan het hanteren van de wapens die ik nog voor u hoop te gaan bepreken, dat is niet los verkrijgbaar van de Heere Jezus. De strijd van het geloof, en hoe kan het ook anders, kan niet gevoerd worden zonder dat je eerst deelt in de gave van het geloof. Datgene waar u met dominee Boyten al een aantal keren over hebt nagedacht, gemeente, uit het begin van de Efezebrief. Van die barmhartigheid van God geopenbaard in Christus, die genade die een mens recht voor God doet staan, die een band geeft aan de drie enige God. Dat leven, gemeente, van Efeze 1, 2 en 3 moet gekend worden voordat een mens kan gaan luisteren naar de vermaningen van Efeze 4, 5 en 6. En het in de Heere strijden kan alleen maar gebeuren als er eerst is gekomen het in de Heere je toevlucht zoeken en vinden. Schuilen in de Heere Jezus. En dat je dat leven leert kennen van een die niet meer buiten Christus kon blijven. Die met zijn zonde kwam te zitten. Die met die verleiding kwam te zitten. En hij zegt, o God, ik heb geen kracht en ik zit vast in mijn eigen bestaan. En ik sleep mezelf naar het verderf. En dat je dan moest vluchten tot de Heere Jezus. Bij hem uitrusten, bij hem vrede vinden. Bij hem dat nieuwe leven ontdekken. En dan in afhankelijkheid van zijn genade leren leven. Gemeente, dat is één kwestie waar ik vanmorgen niet onderuit kan. Anders zou u ook heel die prekenserie verkeerd gaan verstaan. En dan gaan de mensen aan de slag met dingen waar ze helemaal niet bij kunnen. Voordat al die instructies tot de heilige oorlog gaan klinken, moet ik u eerst vragen, bent u geborgen in de Heer? Is daar een band aan de koning van de kerk? En als daar vanmorgen nog onduidelijkheid over zou zijn, bij ouderen of bij jongeren. Als je daar nog buiten zou staan en je weet het best misschien. Dan zijn er vanmorgen twee krachtige aansporingen om dat te zoeken. Aan de ene kant de boze dag. De dag waarin wij leven. En waarin er iemand uit is op onze ondergang. En hij hoeft er eigenlijk niet eens zoveel voor te doen. Als we geen genade kennen, zijn we al verloren, gemeente. Hij hoeft je alleen maar slapende te houden. En hij hoeft je alleen maar heel rustig naar de rand van de afgrond te brengen. Hij hoeft er niks, voor de rest niks voor te doen. Je hoeft geen wonder mee te maken om verloren te gaan. Maar dat is de ene aansporing. De ernst van de tijd en van de strijd. En de andere aansporing ligt bij de Heer. De liefde van de Heer die ook vijanden nog laat roepen tot bekering. Van wie we met Psalm 110 gezongen hebben dat hij op weg is om op zijn troon de voet te zetten op de nek van zijn vijanden. Maar hij roept vanmorgen nog mensen in Sliedrecht om aan zijn voeten te komen. Voordat hij ze verpletteren gaat mag je nog buigen voor zijn voet. Voordat de rechterstoel wordt opgericht en de vierschaar wordt getrokken. Mag u nog aan de genade troon van God om genade gaan pleiten. En mag er in de prediking ook nog tot onbekeerden en tot mensen die zeggen, dominee, ik kan het niet. Mag er worden gesproken over de sterkte zijner macht. Het geheim van Goede Vrijdag. Het geheim van Paas. De kracht van de gestorven en opgestane Heere Jezus. Die het leven van een mens wel kan vernieuwen. Maar dat moet ons leven in beweging brengen, gemeente. O, ik sta vanmorgen voor u te worstelen en ik kan u niet bekeren. Maar hoort u de aansporingen, hoort u de ernst, hoort u ook de herhaalde aansporingen in onze tekst. Mensen, neem het nou aan, doe het nou aan. Ga niet alleen die strijd tegemoet, ga niet alleen en onbeschermd het slagveld op. Want je komt om. Dat is niet alleen voor onbekeerde gemeenten, maar dat horen Gods kinderen vanmorgen dus ook. Efeze 6 staat duidelijk in een gedeelte waar dat volk van God wordt aangesproken. En dat is blijkbaar nodig ook. Want het is niet gezegd dat de mens één keer de wapenrusting aangetrokken heeft en dat hij één keer tot de Heere Jezus is gevlucht. Dat hij dan voor altijd klaar is, gemeente. Want ook een kind van God is een kind van zijn tijd. En een kind van God is van nature ook geestelijk lui als een ander. Die heeft ook de neiging om er maar bij te gaan zitten. Om de strijd maar eens even op te geven. Even een pauze inlassen. Maar in de hel worden geen pauzes ingelast, gemeente. Dat willen wij wel. Maar dat doen ze daar nooit. Maar die traagheid. Ook die moedeloosheid en die vermoeidheid die er soms kan zijn als je zo lang hebt moeten vechten. En als de duivel zo gemeen bleek te zijn. O, dan zegt Paulus, mensen, laat die wapens niet liggen. Al heb je dan genade gekregen, maar verslap niet in de strijd. Doe aan die wapenrusting Gods. En, heeft u dat gezien in vers 11? Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dat er geen deel van je lichaam of je ziel, geen plekje onbeschermd blijft. Misschien is het dienstig om een verhaal te vertellen, wat ik ooit eens een keer gelezen heb in de Griekse mythologie. Er zijn misschien wel gymnasiasten in de kerk die dat ook hebben moeten leren. De Grieken hadden nogal wat verhalen vroeger over allerlei goden en halfgoden. En een van die verhalen ging over Achilles. Achilles die een bijna onoverwinnelijke held is geweest volgens dat verhaal. Omdat hij in der tijd door zijn moeder, toen hij nog maar een kind was, terwijl ze hem bij zijn voet hield, ondergedompeld is in het water van een van de magische rivier. En zo was die man onoverwinnelijk geworden. Niemand die hem kon kwetsen. Alleen op een gegeven moment kwamen de vijanden erachter dat doordat die moeder dat beentje had vastgehouden, dat de hiel van Achilles onbeschermd was. Dat was niet met het water in aanraking gekomen. En zo is hij uiteindelijk verslagen. Iemand raakte hem aan zijn Achillespees, daarom heet dat zo. En de held stortte ter aarde en werd gedood. Het was maar een klein stukje van zijn lichaam, maar hij was onbeschermd. En ik geloof, gemeente, dat ik moet zeggen dat alle mensen, ook die kinderen van de Heere vanmorgen, dat die allemaal een Achillespees ergens hebben. Die hebben allemaal zo'n zwakke plek. En die hebben ook allemaal een vijand, die weet waar die zit. Zijn ze er al achter gekomen, Gods kinderen? dat die vijanden, die geestelijke boosheden in de lucht best weten waar je vatbaar voor bent. En dat de een dan vatbaar is en zwak heeft voor geld, voor macht, voor eer. Een ander voor genot, seks, verslavingen, sport. Of dat weer een ander met muziek zo goed beïnvloed kan worden. Allemaal hebben we zo'n zwakke plek, gemeente. En de Heere zegt vanmorgen, als je nou zo'n zwakke plek hebt. En als je niet weet waar die zit, dan moet je er maar om bidden. Maar doe daarom aan de gehele wapenrusting Gods. Vertrouw ook niet voor 5% van je leven. Al is het van je geestelijke leven. Op eigen kracht en inzicht. Want de duivel is listig. En hij heeft omleidingen. Hij heeft methoden om iedereen te pakken. Zo wil die tekst van ons niet angstig maken, gemeente, maar wel waakzaam. En voelen we dat vanmorgen aan. Dat er heel wat bij komt kijken. Dat het de uiterste inspanning vergt, ook al wordt de mens uit genade zalig, om staande te blijven op het geestelijke slagveld. En gemeente, dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Want wat is nou eigenlijk het doel waartoe de apostel in de naam des Heren ons de geestelijke wapenrusting aanreikt? Nou, laat ik u dan eerst vertellen wat niet het doel is. Je wordt niet als geestelijke strijder op het slagveld neergezet om de hele wereld te veranderen. Daar zijn geestelijke boosheden bezig om hele samenlevingen te beïnvloeden, gemeente. En we hebben het al gezegd, we hebben daar geen grip op. We hebben daar ook samen geen grip op, maar als enkeling zeker niet. En er zijn ook dingen die bezig zijn zich te voltrekken, die moeten gebeuren. Leest u het boek der openbaring. Daar zijn op weg naar de wederkomst bepaalde zaken in de loop van die tijd. Bepaalde dingen waarvan je angstig wordt, waarvan je zegt, hoe moet dat nou verder? En zien de mensen dat nou niet? Maar de Heere zegt, dat moet nou allemaal gebeuren. Die vuil is dat hij nog vuil wordt. De wereld die zich rijp maakt voor het oordeel. Daar verander ik als geestelijke strijder niks aan. In de tweede plaats, gemeente, wat ook niet de bedoeling is, dat is om de duivel te overwinnen. In de eerste plaats, gemeente, heeft een mens daar geen kracht voor, maar zelfs wanneer hij de geestelijke wapens uit Efeze 6 gaat hanteren, is het niet eens de bedoeling dat hij de duivel gaat overwinnen. Eenvoudigweg omdat die vijand al een overwonnen vijand is. We hebben het net gehoord dat Kolossenzen 2, de Heere Jezus heeft aan het kruis de machten en de overheden uitgetogen en ontmaskerd. Maar nu er nog schermutselingen plaatsvinden op het slagveld van de Heilige Oorlog, de staart van de slang nog ligt te kronkelen in het gras, moeten de kinderen van God in de tijd die hen nog scheidt van de ontmoeting met de Heer, waakzaam zijn en alert. En wat is dus het doel, gemeente? Ach, zo staat het toch aan het einde van mijn tekst in vers 13. Dat het de bedoeling is dat de mens uiteindelijk alles verricht hebbende, en dan bedoelt de apostel, als je alles aangetrokken hebt, die helm op je hoofd gezet hebt, dat zwaard in je hand, dat schild in die andere hand, enzovoort, dat je dan staande blijft. Ja, maar zegt iemand, dominee, weet Paulus dan niet dat de Heere daar uiteindelijk zelf voor zorgt? Paulus heeft natuurlijk nooit de Dordtse leerregels gelezen, maar hij was een apostel, hij kende genade. Hij had het in Psalm 138 kunnen lezen. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Weet Paulus dat dan niet, dat de Heere daar zelf borg voor staat? Een gemeente, dat mag wel eens vertroosten, nietwaar, als je midden in het strijdperk van dit leven zicht mag krijgen op het eeuwig welbehagen. En op die almacht van de Heere tegenover de macht van zijn vijanden en op de trouw van zijn verbond. Maar gelooft u dat als een soldaat in het leger van koning Christus zicht krijgt op de eeuwige liefde des vaders, dat zo'n soldaat dan zijn zwaard en zijn schild op de grond werpt en dat hij eens een keer gaan slapen op het slagveld? terwijl er links en rechts om hem heen gevochten en gerend wordt. Daar kan een mens niet mee gaan zitten, gemeente, daar kun je niet mee gaan liggen. Op zo'n manier zou de duivel ons als gereformeerden ook nog kunnen verleiden door ons verkeerd de Bijbel te laten citeren. Dat probeerde hij met de Heere Jezus, maar dat kan hij met u en met mij ook proberen. Dat hij zegt, mensen, het is toch maar een zaak van verkiezing. Dus maak je nou maar niet zo druk, want het komt wel goed. En als de Heere je gegrepen heeft, dan houdt hij je vast, hoor. Als je eenmaal binnen bent, kom je dan ook weer buiten. Gemeente, zulke woorden, zulk gebruik van het welbehagen en de verkiezing van de Heere lezen we in de Bijbel niet. En daarom kunnen we ook niet alleen maar spreken over de genade en over de verkiezing en over het welbehagen, maar moeten we luisteren, moeten we buigen voor wat hier staat ook. Dat die aansporing klinkt. Mensen, al heb je dan genade, al mag je weten dat je schuld vergeven is en dat de duivel verslagen is, maar toch doet aan de gehele wapenrusting Gods. En vraag je af, waar sta ik op het slagveld? En hoe blijf ik staan? Iemand zegt, dominee, een heleboel van de preek van vanmorgen is op die manier langs mij heen gegaan, want ik heb het al lang ontdekt in mijn leven en ik moet het eerlijk belijden, ik sta helemaal niet. En ik hoef niet te gaan liggen, want ik lig al in mijn graf. Dood in de zonden en in de misdaad. O gemeente, dan heeft de Heer u vanmorgen laten prediken hoe dat anders kan worden. Dat er de sterkte zijner macht is en dat hij die beschikbaar stelt voor de levendmaking en het in leven houden van zwakke zondaar. Ga daar dan mee op de knieën, onbekeerde vriend. En rust niet voordat u mag weten ingelijfd te zijn in de Heer. Een ander zegt, dominee, ik heb ooit wel eens een keer gestaan, maar ik ben gevallen. Ik ben misschien wel weer eens een keer opgeklauterd en opgekrabbeld, maar ik ben weer gevallen. Ik heb zo langzamerhand na al die vallen en struikelpartijen de neiging om maar te blijven liggen, want het helpt allemaal niks. Ik word er zo moe van. Wat zegt het doopsformulier ook alweer, gemeente, over strijders die behoorden te staan, maar die onderuit gingen? Mogen we dat aan die gevallen strijders, aan die aangevochten mensen meegeven? En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. En dan is niet alleen die doop een zegel en getuigenis, gemeente, waar je je dan aan mag vastgrijpen, maar ook dat woord van onze tekst, waar de Heere zichzelf vertoont als de overwinnaar, als de grote generaal, die alles beschikbaar stelt aan de troepen om de eindstreep te halen. Gelooft u niet, gemeente, dat Efeze 6 voor ons allemaal wat te zeggen heeft vanmorgen? Of een mens nu nog lid moet worden van het leger des heils, of dat hij al lid mag zijn van die troepen van koning Jezus. Maar dat we allemaal wat meekrijgen vanmorgen. En dat het dan uiteindelijk, als we dan gaan antwoorden op de prediking, er niet eens om gaat om elkaar moed in te zingen. En dat je dan een of ander strijdlied gaat zingen. Het is wel mooi natuurlijk, voorwaarts christenstrijders. Maar laten we zomaar niet eindigen vanmorgen. Maar dat we in het zicht van onze eigen zondigheid en zwakheid, in het zicht van de overmacht van de geestelijke boosheden in de lucht, dan maar eindigen met een gebed. Verlos ons, Heer, uit des boze macht. Want wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Ai, help ons dan. Om Jezus wil. Amen.